Morgen.
Fijn om hier vanmorgen te zijn. Het zijn voor ons wel aardig wat bekende gezichten. Van conferenties en op andere plaatsen dat we elkaar ontmoet hebben, maar ook heel wat onbekende gezichten. Mijn naam is dus Leander en ben hier samen met mijn vrouw Joanne en onze twee kinderen. We wonen in Hilversum bij de Bijbelschool. En nou, ik vind het heel fijn, een zegen om jullie te ontmoeten. En met elkaar samen te komen in aanbidding. En ook rondom het woord van God. Ik wil vanmorgen iets delen vanuit de Filippenzenbrief. Filippenzen 1. En wel het eerste stukje van deze brief. En het thema van vanmorgen is eigenlijk groeiende liefde. Liefde die groeit. Je zou ook kunnen zeggen volwassen liefde. Of een groei naar volwassen liefde. Dat is vooral de laatste verse van dat gedeelte. Ik wil gaan lezen uit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. En vanmorgen vooral stilstaan bij de laatste drie versen, vers 9, 10 en 11. Even voor de kinderen, ik zie nog best wat kinderen in de zaal. Stel dat je in de gevangenis zit, dat zou kunnen, en je wacht daar totdat de rechtszaak, het proces begint. En je weet niet goed hoe het gaat aflopen. Zal je vrijkomen of moet je in de gevangenis blijven? En daarom is je toekomst, dus de tijd die voor je ligt, je weet niet hoe die gaat zijn, of dat nou in de gevangenis is of daarbuiten. En op een dag denk je, weet je wat ik ga doen? Ik ga een brief schrijven. Aan mijn familie, mijn vrienden. Terwijl je daar zit, niet weet of je eruit gaat komen, niet weet of je het wel gaat overleven. Wat zou je dan schrijven? Waarmee zou je je brief beginnen? En waarmee zou je je brief afsluiten? Wat zouden je laatste woorden zijn? Nou, uit zo'n brief gaan wij vanmorgen lezen. Dit is een gevangenisbrief. Paulus schrijft hem in een situatie waarin hij gevangen zit. Niet echt in de gevangenis. Hij zit waarschijnlijk in een huis. Wat hij zelf heeft gehuurd. Maar hij wordt wel bewaakt door Romeinse soldaten. Je vindt dat aan het einde van het boek Handelingen. Handelingen 28. En dus schrijft Paulus een brief. En dat doet hij aan de gemeente. Filippi. Dat is een plaats waar hij zendeling geweest is. En daar gaan we 11 versen uitlezen. Filippenzen 1 vanaf vers 1. Paulus en Timotheus. Hij schrijft hem samen met Timotheus. Dienstknechten van Jezus Christus. Van al de heiligen in Christus Jezus. Die in Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen. Genade zij u. En vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Misschien dacht je het wel, ja, hoe kende Paulus deze mensen dan aan wie hij schrijft? Nou, als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat Paulus verschillende reizen heeft gemaakt. Zendingsreizen noemen we dat ook wel. En hij kwam ongeveer, ik zeg het nog even tegen de kinderen, 50 jaar na de geboorte van de Heer Jezus, met zijn zendingsteam in Filippi aan. Dat is best bijzonder gegaan. Misschien ken je dat verhaal wel, dat Paulus aan de andere kant van de zee was, nog in Turkije zouden wij zeggen, en dat hij op zoek was naar een nieuwe plaats waar hij kon evangeliseren, waar hij een gemeente kon stichten. En hij wilde eerst naar Bithynië gaan, maar de Heer vertelde hem dat dat niet goed was. En toen wilde hij naar Azië gaan, maar ook daarvan zei de Heer, dat is niet de plaats waar je moet zijn. En toen kwam hij op een plaats in Troas, dat is een plekje bij de zee, en toen op een nacht sprak de Heer tot hem door een visioen. Wij zouden zeggen door een droom. En God zei door die droom dat hij aan de andere kant van het water moest zijn. Hij zag in zijn droom een man die duidelijk een man van Macedonië was, dat was de andere kant van het water. En hij zag dat die man riep, kom over en help ons. En de volgende morgen heeft hij met zijn andere teamleden gesproken, zijn zendingsteam, en hebben ze met elkaar vastgesteld, de Heer roept ons om naar de andere kant van het water te gaan en daar de Heer Jezus te gaan verkondigen. In Handelingen 16 lees je dat ze dan in Filippi komen, een kolonie, en dat is de eerste stad van Europa waar het evangelie verkondigd is. Dat is trouwens wel een enorme bemoediging. Als je dat verhaal leest, dat God heel bewust erop aangestuurd heeft dat het evangelie de oversteek zou maken naar Europa. En dat God daar open deuren heeft gegeven. Want als je het verhaal leest, even voor onze achtergrond, je leest daar dat ze op zaterdagmorgen op de Sabbat, bij de Sabbat, een groep vrouwen ontmoeten, waar onder andere Lydia is, en er staat dat de Heere haar hart opende. Maar God opende niet alleen haar hart, ook haar huis. Want even later stelt ze haar huis open om de zendingswerkers te ontvangen. Als je doorleest zie je dat ze Paulus en Silas gevangen genomen worden, in de gevangenis terechtkomen. En dat er op die nacht, in die nacht, de deuren van de gevangenis open gaan. Het woordje open komt telkens terug. En dat Paulus daar roept, terwijl die cipier, die gevangenisbewaarder komt, doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. De gevangenen zijn er nog steeds. We zijn niet weggelopen. En dan valt die gevangenisbewaarder neer en dan roept hij, wat moet ik doen om zalig te worden? Om gelukkig te worden? Om behouden te worden? Om gered te worden? En dan zegt Paulus heel eenvoudig, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En ook die man opent weer zijn huis. Hij zegt, kom maar binnen, ik zal jullie ruggen schoonmaken, want die zijn net opengeploegd met geesels. En ook daar vind je een open deur. Dus God heeft in die eerste stap in Europa een krachtig werk gedaan. Ongeveer 50 na Christus. Ze werden direct gedoopt. En er staat in Handelingen 16, je hoeft het niet op te zoeken, maar ik lees het even voor. Prachtige tekst. Het is eigenlijk gewoon een historische tekst, hè, waar Lucas verslag legt van wat er gebeurd is. Als die cipier onmiddellijk gedoopt wordt, direct na zijn bekering wordt hij gedoopt. En dan staat er, hij bracht hen in zijn huis, richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten, zijn slaven, zijn dienstknechten, tot geloof in God gekomen was. Wat een geweldige bemoediging moet dat geweest zijn voor Paulus en zijn team, dat ze daar aan de andere kant van het water al zo spoedig vrucht op het evangelie zien. Dat moet er voor Paulus, denk je niet, geweldige herinnering geweest zijn. Ook als hij 10 jaar later gevangen zit in Rome. En daarom schrijft hij een brief aan hen, de Filippenzen. De reden waarom hij deze brief schrijft. Hij is bezorgd over de gemeente. Hij wil de gemeente aansporen en waarschuwen. Als je de brief doorleest, zie je dat hij dat doet. Er is namelijk een dreigende verdeeldheid in een hele mooie gemeente. Een andere reden waarom hij de brief schrijft, is dat de Filippenzen bezorgd zijn over Paulus. Waarom? Hij zit gevangen en ze weten niet goed hoe het met hem gaat. En ze hebben Epafroditus gestuurd naar Rome, gevaarlijke reis. Hij is er bijna aan bezweken, vind je verderop in de brief, om te vragen hoe het met Paulus gaat. En hij heeft ook iets meegenomen, waarschijnlijk iets van geld of misschien spullen, om Paulus te bemoedigen in de gevangenis. En Paulus wil daarvoor bedanken. Dat is ook een van de redenen waarom hij deze brief schrijft. En de derde is dat hij een brief schrijft om de komst van Timotheus aan te kondigen. Hij zegt, ik hoop zelf te komen, maar eerst stuur ik mijn vriend, mijn trouwe medewerker, zegt hij in hoofdstuk 2, Timotheus. Wij gaan vanmorgen over het eerste stukje wat we gelezen hebben nadenken. Een beetje een beeld bij de brief. Ik doe dat aan de hand van 4 werkwoorden die Paulus gebruikt. Het eerste werkwoord is in vers 3. Paulus zegt daar dat hij allereerst dankt voor de gemeente. Ik dank. Tweede is vers 6. Paulus zegt, ik vertrouw. Daar wil ik wat over zeggen. Hij vertrouwt de Heere voor iets. Waar vertrouwt hij de Heere voor? Het derde is, vers 8. Ik verlang naar jullie. Ik wil iets zeggen over dat verlangen. En het vierde vind je in vers 9 tot en met 11. Paulus gaat ook iets zeggen over dat hij voor hen bidt. Ik bid voor jullie. En dat laatste, daar wil ik eigenlijk het meeste bij stilstaan. Maar eerst, ik dank. Heb je goed gelezen, vers 3 tot en met 5? Paulus begint zijn brief met dankzegging. Het is wel een interessante vraag gelijk. Als jij nu een brief zou schrijven aan de gemeente hier in Ermelo. Deze week. Komende week. Waar zou je dan mee beginnen? Paulus zegt nou, ik dank mijn God telkens als ik aan jullie denk. Wat een zin, hè? Ik dank mijn God telkens als ik aan jullie denk. Hij denkt aan de gemeente en als zijn gedachten zich richten op die gemeente in Filippi, begint hij spontaan te danken. Dat is een Bijbels gegeven. Paulus heeft in heel veel brieven geschreven, dank God in alles, in alle omstandigheden. Voordat we gaan bidden, vers 9, danken we. Dat is een geheim hoor, dat is niet alleen een methode, dat is een geheim. Want als je leert om te beginnen met danken, te beginnen met aanbidden, dan wordt je gebed vervolgens ook anders. Als je trouwens niet meer kunt danken, in welke omstandigheden je ook verkeert, dan verkeer je in een gevaarlijke situatie. Want dan word je zuur. Wordt er een soort voedingsbodem gecreëerd voor zelfmedelijden. Voor de overschatting van de problemen. En kijken we alleen maar naar de omstandigheden, naar dat wat niet in orde is. En verliezen we uit het oog dat God soeverein is en boven alle dingen staat. Als je hier vanmorgen zit en kan zeggen, ik ben door Gods genade opnieuw geboren tot een levende hoop. Ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en toch kun je niet danken omdat je gefocust bent op een aantal zaken in je leven waar je verdriet over hebt, waar je alleen maar voor wilt bidden. Dan kan het zo zijn, ik tenminste heb dat wel eens ervaren in mijn leven, dat je zo gefocust bent op de details, op de omstandigheden, dat je eigenlijk het grotere plaatje van Gods werk in je leven niet meer ziet. Even voor de helderheid, wat is de situatie hier? Paulus zit in de gevangenis. Als God iemand niet in de gevangenis had moeten stoppen in die tijd was het Paulus, zouden wij zeggen. Maar God stond erboven. En het is onder andere doordat Paulus in de gevangenis verkeerde dat wij deze brief hebben. Niet alleen deze, maar vele andere brieven. God, dat wist Paulus misschien op dat moment ook niet. Maar God wist het wel. Wat is de situatie nog meer? Het gaat in de gemeente van Filippi niet helemaal goed. Een mooie gemeente, goed begonnen en toch dreigt er iets mis te gaan. Paulus, sla alarm. Ja, dat doe ik, zegt hij. Maar eerst ga ik danken. Ik dank mijn God telkens als ik aan jullie denk. Ik hoop dat je iets van dit geheim verstaat. Jullie kijken allemaal heel ernstig, maar ik hoop dat je het echt verstaat. Dat het een geheim is. Dat je God kunt danken. Kun jij dat ook? Heb je vanmorgen gedankt voor de gemeente? Misschien is het goed om een beetje in te zoomen. Wie dankt hij? Niet de Filippenzen. Hij dankt God. Wanneer dankt hij? Nou kijk maar, de tekst zegt het. Telkens als ik aan jullie denk. Wat mooi is, er staat vier keer zo'n 100% woord in. Telkens, vers 4, elk gebed voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Dus er zijn in zijn hart spontane dankgebeden als hij terugdenkt bijvoorbeeld aan die dooddienst van die cipier. En het feit dat Lydia haar hart door God werd geopend. Paulus, is deze gemeente er al dan? Nee, dat niet, maar we kunnen wel danken. Voor wie dankt hij? Voor wie dankt hij? Kijk maar. Vers 4. Ziet iemand het? Voor u allen. Niet voor een paar mensen in de gemeente die hij wel mag. Niet alleen voor de leider. Voor allen. Paulus heeft ook het collectief op het oog. Weet je wat ik ook mooi vind? Hij schrijft deze brief ook aan allen. Vers 1 zegt, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Het is geen brief alleen voor de leiders. Het is een brief voor heel de gemeente. Want ik heb jullie allen in mijn hart. Dat zie je trouwens, ik zal het straks niet meer zeggen, maar ook in vers 7 en vers 8, dat hij herhaalt dat het om allen gaat. De jongste gelovigen tot de meest volwassen gelovigen. Broeders en zusters. Paulus, hoe bid je dan? Hoe dank je dan, moet ik zeggen? Nou, dan zegt hij altijd met blijdschap. Met blijdschap. Een soort van feestgevoel. Ben je dan soms blind, Paulus, voor de onvolkomenheden van de gemeente? Nee. Want hij zegt later in hoofdstuk 2, ik zie. Het is God die in jullie werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Maar jullie zijn werk in uitvoering. Er is nog een pad te lopen. Maar ik dank voor datgene wat achter ons ligt. Goed, daar heb ik dan een vraag over. Kun jij hartelijk danken, God hartelijk danken, voor wat God in jouw leven heeft gedaan? Heb je dat nog helder in je omgang met de Heer? Is die dankbaarheid naar God toe nog fris? Neem je gelegen momenten om terug te kijken als ik kijk waar ik vandaan kom. Er is zo'n psalm, hè? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en hun uitkomst letten en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Voor degene die met de psalmen zijn opgevoed. Kostbaar lied. Maar niet alleen voor jezelf. Kun je ook danken voor de gemeente. Voor Gods werk in levens van anderen. Dat is soms nog moeilijker, hè? Want die zou soms zo graag aan willen wijzen. Ah, dat daar. En toch, ik dank mijn God telkens als ik aan jou denk. Dat is wel een goede vraag. Paulus, waarvoor dank je dan? Nou, dat zegt hij in vers 5. Ik dank voor de gemeenschap in het evangelie. Dus hij dankt niet allereerst voor hun gastvrijheid. Dankt niet allereerst voor de goede maaltijden die hij daar gekregen heeft. Of voor de vriendschap. Of voor de goede zorgen. Hij zegt dat zijn allemaal gevolgen van iets wat eronder ligt. Namelijk, wij hebben een gemeenschap in het evangelie. Wij kennen met elkaar die driehoeksverhouding. We kennen elkaar in Jezus Christus. We delen in hetzelfde leven, zou je kunnen zeggen. We hebben elkaar niet uitgekozen. God heeft ons samen uitgekozen en in één lichaam geplaatst. Ook hier in de lokale gemeente in Filippi, maar dat geldt ook voor hier in Ermelo. Gemeenschap in het evangelie. Ik lees daar ook iets in van, we zijn gegrepen voor dezelfde missie. Namelijk de verspreiding van het evangelie. Daar waren deze Filippenzen heel actief mee. Onder moeilijke omstandigheden. Anders gezegd, we zijn enthousiast over dezelfde dingen. Over dezelfde persoon, de Heer Jezus. En zowel de Filippenzen als Paulus hebben door de Heilige Geest het inzicht gekregen, ik hoop dat je dit meemaakt, dat de gemeente geroepen is om de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Niet allereerst voor zichzelf te houden, maar om het door te geven in een wereld die dreigt verloren te gaan. En Paulus proeft onder die Filippenzen, hoewel er onder hen nog onvolkomenheden zijn, proeft hij hetzelfde enthousiasme, dezelfde drang. En dat te midden van lijden. Ik ga het tweede werkwoord. Ik vertrouw. Dat is wat Paulus zegt in vers 6 tot en met 6 en 7 eigenlijk. Ik lees hem even. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Vers 6 is een geloofsuitspraak. Die Paulus doet op rekening van God. Hij zegt, ik heb het volste vertrouwen dat hij die onder jullie begonnen is en werkzaam is tot nu toe, het ook in de toekomst zal afmaken. Dus met het danken, zie je dat, heeft hij teruggekeken en nu draait hij als het ware om en zegt, nu ga ik vooruit kijken. Ik geloof van harte dat God bij machten is dat wat hij begonnen is af te maken. Ik heb die tekst altijd gelezen als een individuele tekst. Ik schreef die vaak op kaartjes aan mensen. Hij die in jou een goed werk begonnen is, hij zal het in jou voltooien. Maar Paulus spreekt hier over de gemeente. Hij zegt, het werk is onder jullie begonnen. En wie is begonnen? God. Mooi hè? Van de eerste dag, zegt hij in vers 5. Dus op dag 1, dat is toen met die doopdienst bij Lydia. Die eerste dag. En dan zegt hij aan het einde van vers 5, tot nu toe. En dat traject overzien van die eerste dag tot nu toe, is ongeveer 10 jaar. Kijkt hij vooruit en zegt hij in vers 6, dat betekent dat hij het ook zal afmaken tot op de laatste dag. De dag van Jezus Christus. Daar eindigt die vers 6 mee. Ik vind dat geweldig. Want daar zit de constatering achter. Denk mee. Het geheim van die achterliggende 10 jaar is niet jullie toewijding geweest. Is niet jullie geestelijkheid geweest. Is niet jullie kracht geweest. Is niet jullie leiderschap geweest. Maar het is het werk van God. Hij is het begonnen en doet het tot nu toe. En dus durf ik met geloof te zeggen, met vertrouwen, vers 6, dat hij het zal afmaken tot op de laatste dag. Anders gezegd, de gemeente van Filippi zal vertegenwoordigd zijn als de Heer Jezus verschijnt. Ik vertrouw dat hij die het begonnen is, het zal voltooien. Meen je dat, Paulus? Ken je de omstandigheden? Jazeker, ik ga er ook nog over schrijven. Maar dit wil ik gezegd hebben. Hij zal het voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus. In de gemeente. Maar ook in onze levens. In jouw gezinsleven. In je huwelijk. In je persoonlijk leven. Waarom vertrouw je dat? Aan vers 7 legt hij dat eigenlijk uit. Hij zegt, ik zie dat jullie deelgenoten zijn in mijn genade. Ik zie onder jullie vrucht van bekering. Weet je wat mooi is, even tussen twee haakjes? Hij zegt het niet op grond van spectaculaire bekeringsverhalen. Hij verwijst niet naar die aardbeving. Wat een getuigenis trouwens. Maar daar verwijst hij niet naar. Hij zegt, ik zie dat het werk van God toen aan het begin iets in jullie levens heeft uitgewerkt. Namelijk, jullie zijn betrokken, einde van vers 7, op de verdediging en de bevestiging van het evangelie. En dat bewijst dat God in jullie werkzaam is. Aan de vruchten ken je de boom, zei de Heer Jezus. En zo'n uitspraak doet Paulus hier. En dat blijkt natuurlijk ook in hun praktische gemeenschap, dat ze de handen uit de mouwen steken, met hen meeleven. Epaphroditus is gekomen, financiële ondersteuning er is voor hen. Ja, jullie zijn bezig met de voortgang van het evangelie. Daar heb ik ook een vraag over. Herkennen jullie dat? Is dat een van de vruchten die zichtbaar wordt in jouw leven, in jullie leven, maar ook in het gemeenteleven? We hebben een verlangen en enthousiasme om het evangelie te verspreiden, te bevestigen, te verdedigen. Herkennen jullie het met elkaar? Komt dat naar voren in de bidstonden, in de gesprekken, in de activiteiten? Dat je je geplaatst weet voor eenzelfde missie om het evangelie door te geven. De naam van de Heer Jezus te belijden onder mensen die hem niet kennen. Paulus gebruikt best een gek woord eigenlijk. Hij zegt eigenlijk, wij zijn partners in het evangelie. Een soort vennoten. Jullie op jullie plaats en ik op mijn plaats. En we werken samen. Nou, dat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest wat manifest wordt, wat openbaar wordt in onze levens. Wij zijn vaak gericht om naar binnen te kijken, innerlijke processen. En dat is op zijn tijd goed en dat is ook nodig. Paulus zegt hier, ik zie in jullie levens iets terugkomen van die frisheid om door te geven wat God in jullie levens heeft gedaan. Herken je die drang van binnen om anderen te vertellen wat God heeft gedaan in je leven? Wanneer is het voor het laatst geweest dat je je getuigenis hebt kunnen vertellen? Misschien dan één persoon maar. In welke setting dan ook. Ervaren wij de roeping om het evangelie te bevestigen en te verdedigen? En nu wordt Paulus nog iets persoonlijker met dat derde werkwoord. Dat is in vers 8. Hij zegt, ik verlang naar jullie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. Niet naar een paar vrienden. Niet naar degene die exact hetzelfde dachten als hij. Maar naar allen. Die geestelijke vriendschap die hij dus heeft met de Filippenzen is niet zozeer gebaseerd op voorkeur. Gewoon interpersoonlijke voorkeur met elkaar. Nou, wij liggen elkaar karaktermatig wel, hè? Of theologisch liggen wij elkaar wel. Precies hetzelfde, tot in de details. En dat bedoelt hij hier niet. Hij bedoelt de liefde van de Heer Jezus. Dat zegt hij letterlijk, hè? Ik verlang naar jullie met de innige gevoelens van Christus Jezus. Wij werken op de Bijbelschool samen met een echtpaar, Martin en Jeanette. En die hebben vorige week een huwelijksweekend verzorgd. En op vrijdagavond was de entree. En er kwamen 30 echtparen binnen. En ze kwamen terug en ze vertelden eerlijk. Zei, je komt binnen en zegt, nou, daar een stel komen, daar een stel komen. Totaal verschillende mensen. Uit die hoek van het land, uit die kerk. In zo'n situatie. En ze zei, je eerste gedachte is echt van, oké, moet dit een eenheid worden dit weekend? Dingen die spelen in levens van mensen. Ze zijn, je bent geneigd om eerst te kijken naar, met wie heb ik een klik? Wie ligt mij wel? Totdat je je hart openstelt, voor de Heere komt en zegt, Heere, leid me, ik wil me helemaal tot u geven, ook dit weekend. Leid u het in de gesprekken, wie ik mag ontmoeten, waar ik ga zitten, wie ik mag bemoedigen, mag aanspreken. Totdat je op zondagavond kunt zeggen, ik kan werkelijk zeggen dat ik met de liefde van de Heer Jezus in mijn hart jullie allemaal lief heb. Omdat ik in jullie hart dezelfde liefde aantref. Hieraan weten wij dat wij uit de dood naar het leven zijn gegaan, zegt Johannes, als wij de broeders lief hebben. Broederliefde, zusterliefde, die het bewijs is van onze levendmaking. Ter afsluiting van deze derde, wil ik aan je vragen, herken je dat? Dat je die liefde in je hart ervaart, die niet gebaseerd is op persoonlijke voorkeur, maar die gegrond is in de liefde van en tot de Heer Jezus. Waarmee je ook een ander, een broeder of zuster, hartelijk kan liefhebben en over eerste obstakels kunt heen stappen. Een ander kan dienen, terwijl je dat natuurlijk gezien, naar de mens gesproken, misschien niet zou kunnen. Het gaat zelfs zover dat de liefde van de Heer Jezus ons in staat stelt om onze vijanden lief te hebben en onze vijanden nog verder te vergeven. De tekst van Corrie ten Boom, toen ze die officier ontmoette, die haar zus Betsy had vermoord, kwam in haar hart met kracht toen ze hem zag, die man, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ja, uw liefde stelt mij in staat om de ander lief te hebben, te dienen, te vergeven. Dus die liefde van vers 8 hier, of die liefde van jou voor een broeder of een zuster, is niet allereerst jouw liefde, maar het is Gods liefde die door jou heen de ander bereikt. En andersom. Ben je enthousiast over broeder- en zusterliefde? Dat is een geheim in de gemeente. Juist in moeilijke tijden. Paulus bidt ook, de laatste, vers 9 tot en met 11. Eerlijk is eerlijk, hij schrijft deze brief ook omdat er dingen mankeren in de gemeente. Er is geestelijke strijd gaande. En daar zijn ze zich van bewust. Hij gebruikt het woord tegenstanders verderop in het hoofdstuk. Er is strijd van buitenaf wat de gemeente bedreigt. Er is lijden, hoofdstuk 1 vers 29. Als je christen werd en Jezus als Heer beleed, dan beleed je automatisch niet meer de keizer als Heer. En dat betekende in de tijd van de christen hier in Filippi dat ze in ieder geval te maken hadden met uitsluiting en isolatie. Ze werden niet aangezien. Strijd van buitenaf dus. Maar je voelt hem al aankomen. Ook strijd van binnenuit. Het was onderlinge verdeeldheid. In hoofdstuk 4 vers 2 hoef je niet op te zoeken. Zegt hij heel concreet. Hij zegt, ik vermaan Euodia en Syntyche eensgezind te zijn in de Heer. Dus twee zusters in de gemeente die klaarblijkelijk een soort van geschil hadden, die roept hij concreet bij name op in de naam van de Heer Jezus om eensgezind te zijn in de Heer. Je zult maar in een samenkomst gezeten hebben toen deze brief voorgelezen werd. Algemener nog beschrijft hij het probleem in hoofdstuk 1 vers 27. Dat is misschien wel een interessante tekst om te lezen. Daar zegt hij eigenlijk, Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Hij gebruikt het beeld van een soort van slagorde in dit vers, dat jullie eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. En daarmee bedoelt hij te zeggen, dat is niet helemaal het geval. Er lijken in de slagorde, in de linie, de geestelijke linie, lijken er gaten te vallen. En het heeft te maken met trots. Met gebrek aan nederigheid. En daarom gaat hij in hoofdstuk 2 de Heer Jezus voorhouden, uitschilderen als de meest nederige persoon die als God bereid was om mens te worden, zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, aan de mensen gelijk te worden, en vervolgens nog een stap dieper bereid was tot in de kruisdood te gaan. En uiteindelijk, als hij dat heeft geschilderd, zegt hij, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En omdat Paulus weet dat dit mankeert, gaat hij bidden. En dan zijn we weer terug bij vers 9. Weet je wat ik wel heel mooi vind? Paulus zegt niet, beste mensen, doe even normaal. Wat is dit nou? Maar hij zegt, ik bid voor jullie. Zeker, hij gaat ook apostolische bevelen geven. Maar voordat hij dat doet, zegt hij, ik buig mijn knieën voor jullie. Het is dan wel heel interessant wat hij dan bidt, hè? Voor de gemeente. 9 tot en met 11. Kijk, vers 9. Ik bid dat jullie liefde zal groeien. Uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. Waarom moet dan de liefde groeien? Twee haakjes, hij bidt dat bijna voor alle gemeentes die hij aanschrijft. En misschien zeg je, ik vind het eigenlijk wel een beetje algemeen. Liefde overvloediger wordt, ja, dat kun je elke christen wel toebidden. Ja, dat is zeker waar, maar misschien moeten we dan nadenken over wat doet liefde met een mens, met een christen, met een gemeente. Wat doet groeiende liefde, overvloediger wordende liefde met een christen, met een groep christenen, met de gemeente? Nou, ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet. Die ga ik even heel snel langs. En als je een beetje thuis bent in je Bijbel, herken je ze. Het eerste wat liefde doet, is de liefde maakt geduldig en vriendelijk. De liefde voorkomt jaloezie. 3. De liefde voorkomt dat we ons eigen belang zoeken. 4. De liefde voorkomt ongepast gedrag in de gemeente. De liefde voorkomt verbittering, kwaad denken of kwaad spreken. De liefde verheugt zich over de waarheid. Dat is allemaal 1 Korinthe 13. Petrus zegt, de liefde, het 7e, zal menigten van zonden bedekken. En 1 Korinthe 13 sluit af met de liefde vergaat nooit. Dat is een blijvende investering. Nu concreet voor de Filippenzen. En ik bid dat de Heilige Geest voor jou een toepassing maakt. En dat je bereid bent om in je eigen hart eerlijk te kijken. Dat ik bereid ben om mijn eigen hart eerlijk op tafel te leggen. Zeg, Heere, is dit gebed ook van toepassing voor mij? zo gemakkelijk om nu te denken voor de ander. Dit zou hij of zij wel kunnen gebruiken. Waar zou liefde toe leiden volgens Paulus in vers 9 en 10? Kijk maar in die versen. De liefde wordt overvloediger en dat wordt zichtbaar in kennis en fijngevoeligheid. Een andere vertaling zegt geestelijk inzicht en sensitiviteit voor de wil van God. Hij bidt dus, hij zegt, er is liefde in jullie hart, anders kan je niet bidden dat er liefde meer wordt, hè? Dat is mooi. Dus er zit ook weer een dankpunt in. Er is liefde in jullie hart, maar ik bid dat die liefde zuiverder wordt, verstandiger wordt. Dat het volwassen liefde wordt. Ik denk aan die tekst uit Spreuken. Het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. En de kennis van de heiligen is inzicht. Even een voorbeeld, ook voor de kinderen. Hoe kan je liefde in je hart voor de Heer nu groeien? Nou, doordat je steeds beter gaat snappen, gaat begrijpen wat de wil van de Heer is. Toen ik klein was, ik had een lieve papa en mama, maar ze waren heel verschillend. Heel erg verschillend zelfs. En als ik weet niet hoe oud ik was, misschien 10, 11, 12, misschien nog wel ouder, misschien nog wel jonger. Als ik iets gedaan wilde krijgen, als ik dacht, dit moet ik aan papa of mama vragen, dan dacht ik vooraf altijd na, moet ik dit aan papa of aan mama vragen? Als ik bijvoorbeeld langer op wilde blijven s'avonds, dan wist ik heel goed, dan moet ik bij mijn vader zijn en niet bij mijn moeder. Ik wist eigenlijk een beetje, mijn vader vindt het heel fijn om s'avonds nog wat te lezen na het eten. En als ik dan heel lief vraag, zou ik nog even mogen spelen, papa? Ik maak geen lawaai. Ik zou alles netjes opruimen. Dan wist ik eigenlijk bijna zeker dat mijn vader ja zou zeggen. Als ik dat aan mijn moeder zou vragen, dan ging het niet door. Hoe wist ik dan nu, of het nou goed of fout is, daar hebben we het nu niet over. Het gaat vanmorgen niet over opvoeding. Maar hoe wist ik dat nu? Omdat ik mijn vader en moeder kende. Nee. Dit vindt mama niet fijn. En misschien denkt papa er iets anders over. Zo is het ook met het kennen van de Heere. Dat wij steeds beter gaan begrijpen wat hij wil. Heere, waar vindt u vreugde in? Wat verheerlijkt uw naam? Waar is de gemeente mee gediend? Zal ik het zeggen, niet zeggen? Ik verlang, Heere, u dieper te leren kennen. Ik verlang verstandiger te worden. Doordat mijn liefde voor u groeit. En daardoor krijg je kennis en fijngevoeligheid. Door de omgang met God. Want ik wist het van mijn papa en mama, omdat ik zoveel met ze omging. Door de omgang met God groeit er, en dat kan ook echt als je jong bent, groeit er een zuivere, verstandige liefde voor de Heer. Een geweldige tekst uit Spreuken 2 die dat bevestigt is deze. Luister goed. Daar zegt de spreukendichter tegen zijn zoon: als je Gods woorden overdenkt, je hart neigt naar inzicht. Als je het zoekt als zilver, dan zul je de vreze des Heren begrijpen. Je zult de kennis van God vinden. Want de Heere geeft immers wijsheid en uit zijn mond komen kennis en inzicht. Dan zul je gerechtigheid, dus wat goed is, wat passend is, en recht begrijpen en billijkheid op ieder spoor. Wat is nu juist in deze situatie? Bedachtzaamheid zal over je waken en inzicht zal je beschermen. Wie het woord van God kent en wie het liefde voor het woord kent en wie de vreze des Heren kent, ook onder ons, die zullen deze woorden opbergen in hun hart. Heren, ik verlang u te kennen en ik verlang u te behagen. Ik verlang u dieper te leren kennen en te wandelen in de vreze des Heren. En deze wijsheid is totaal anders dan de wijsheid van de wereld. Heeft ook niet allereerst met kennis of intellect te maken, maar is een omgangskennis met God die dieper gaat dan welke vorm van kennis er op deze wereld ook maar te verkrijgen is. Ben je daar een beetje enthousiast over? Speur je dat na als zilver en als verborgen schatten, zegt de spreukendichter. Dan zul je billijkheid op ieder spoor kennen. Zul je weten wat goed is. Bedachtzaamheid zal over je waken. Ik kan me herinneren dat ik jong was, nog ongetrouwd, en dat ik deze woorden las in mijn stille tijd, nog niet zo lang christen, en ze vet heb onderstreept en er een gebed van gemaakt heb. Heer, dit wil ik leren van u. Paulus zegt uiteindelijk, dit zal leiden, ik sluit af. Dit zal leiden, vers 10. Ik hoop dat je er nog bij bent, nog heel even. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. In het Engels staat er, that you may know the difference between right and wrong. Hier staat dat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Als er iets, broeders en zusters, in de gemeente van belang is. Iets in het gezin van belang is. Iets in het huwelijk van belang is. Iets in de opvoeding van belang is. Is het dit onderscheidingsvermogen wat Paulus de Filippenzen toebidt. Heren, niet mijn belangen, niet mijn positie, niet mijn koninkrijk. Het gaat niet om mijn gaven, niet om mijn roeping, maar om dat wat u werkelijk verheerlijkt en de gemeente zal dienen. Want er is zoveel onwezenlijks wat ons geestelijk leven bedreigt. En daarom bidt hij. Ik bid dat jullie onderscheiden wat wezenlijk is. Waar het op aankomt. Met het oog op de dag van Christus. Wat een fijnzinnig gebed, hè? Wij zeggen vaak, hey, ik bid voor je. Ik bid vrede voor je. Paulus zegt, ik bid dit concreet voor jullie. Wat? Liefde die meer wordt. Dat zal zich uiten in kennis en fijngevoeligheid. En dat zal leiden tot onderscheidingsvermogen. In wat wezenlijk is. En dan zegt hij uiteindelijk, als dat praktijk is in je leven, als dit groeiproces zich voltrekt, dan zul je oprecht zijn. Dat is de binnenkant. Zonder aanstoot, vers 10b. Dat is de buitenkant. Onbesmettelijk, dus oprecht de binnenkant. Zonder aanstoot voor anderen. Je zult anderen niet ten val brengen, anderen niet in verwarring brengen. Je bent oprecht voor God. En je hebt een goede reputatie, een goed getuigenis naar buiten. Tot, daar heb je hem weer. De dag van Christus. Wat een belofte. Vervuld, zegt vers 11. Vervuld, dus niet een beetje, maar vol van vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. In vers 11 vind ik nog een heel mooi evangelieprincipe. Deze dingen, misschien zou je zeggen, wow, hier, ik wel, als ik deze teksten lees, denk van hier kan ik echt in groeien. Heer, geef me dit. Ik verlang dit. Nou, hij zegt, deze dingen zijn er, door Jezus Christus. Dus het is niet hard werken. Het is niet je best doen. Want dan wordt het religieus. Maar het is je lege hand ophouden. En zeggen, Heer Jezus, inderdaad, ik bid ervoor. Zoals Paulus doet. Ik bid ervoor dat u me deze dingen geeft. Want ze zijn door de Heer Jezus verdiend. En die vruchten zullen God verheerlijken. Dat maakt het ook zo enthousiast. Maakt mij enthousiast om ervoor te bidden. Want dat zal God verheerlijken. Niet wat ik denk wat goed is. Maar waar God wil dat ik in zal groeien. Tot slot. De Filippenzen waren er nog niet. Hij bidt om hun groei. Hoewel ze er nog niet waren, weet hij dat God in hen werkt. U, jij en ik, wij zijn er nog niet. Er ligt nog een heel pad voor ons. Maar we weten dat God in ons werkt. Daarom danken we. Daarom vertrouwen we dat hij die begonnen is, het zal voltooien. Daarom verlangen we naar elkaar met de liefde van de Heer Jezus. En daarom bidden we. Maak mij rein voor u. Als gelouterd goud. En zuiver zilver. Mijn gebed is dat je deze woorden in je persoonlijk leven voor Gods troon overweegt. Ze doorbidt. En dat deze dingen praktijk zullen zijn in jouw persoonlijk leven, in je gezin, maar ook in de gemeente. Amen. Ik wil graag kort bidden en danken. Hemelse Vader, dank u wel dat wij uitgenodigd worden door u om met lege handen, voor de troon van uw genade te komen. Opdat u onze lege handen kan vullen. Vader, wij hebben het niet uit onszelf. Deze dingen zijn uit u. Zoals we onszelf niet opnieuw geboren konden laten worden, zo kunnen we onszelf ook niet laten groeien. Maar omdat u het gedaan hebt in onze leven, bij het begin, toen we u leerden kennen, vertrouwen wij u dat u het goede werk dat u begonnen bent zult voltooien. Het werk in de gemeente, zodat niet ons koninkrijk gebouwd wordt, niet onze naam bekend wordt, ten diepste ook niet onze persoonlijke groei centraal staat, maar dat uw naam, Heer Jezus, en de heerlijkheid van het werk dat u voor uw gemeente hebt verricht, bekend zal worden over de hele aarde. En daarom komen we met elkaar vanmorgen voor uw troon. Worden we stil voor u. En bidden we vanmorgen dat onze liefde overvloedig mag worden. In kennis en fijngevoeligheid. Zodat we kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat we oprecht zijn en zonder aanstoot tot op de dag van Jezus Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Heer Jezus, die er door u zijn, door u alleen. En daarom is onze hoop op u. Dan zullen we zeker zijn tot heerlijkheid en lof van God. U die bij machten bent. Te doen. Ver boven wat wij bidden of denken. U zij de heerlijkheid. In de gemeente, in alle geslachten, tot een eeuwigheid. Amen.